Willen we samen Gods woord lezen uit Lucas 24, te beginnen bij vers 36. Lucas 24, te beginnen bij vers 36. En daarna willen we ook lezen Psalm 110. Dus twee schriftlezingen, eerst Lucas 24, te beginnen bij vers 36 en daarna Psalm 110. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. En toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden, bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen, en ziet, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Dan lezen we nu Psalm 110. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben. Tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zeggen de heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilig sieraad, uit de baarmoeder des dageraads, zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn torens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u hier in Psalm 110. En het wordt gevormd door het eerste gedeelte van vers 1. Vers 1a, waar u leest, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Tot zover. De Heere Jezus is opgevaren. Wat een heerlijk gebeuren. Het feest van zijn kroning. Hij betoont nu dat hij Heere is over allen. God heeft hem verheerlijkt. Hij was de gekruisigde. Hij werd de opgestane. Maar nu is hij de verheerlijkte koning der koningen opgevaren in de hoogte. Hij is in de hemel als de eersteling. En hij zal heel zijn volk tot zich halen om eeuwig bij hem te zijn. En daarom is hemelvaart zo'n heerlijk feest. Het laat het volle licht vallen op Christus. En nu kan niemand meer buiten de Heere Jezus Christus om. Want hij is opgevaren. Dat is een gebeuren waar een ieder mee te maken krijgt. Of men het nu gelooft of niet. Of men hem nu kent of niet kent. Maar een ieder krijgt te maken met de opgevaren koning der koningen. Niemand kan er meer buiten. U niet en ik niet. We krijgen allen met hem te maken. Want hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. En vandaar regeert hij alle dingen. En vandaar zal hij ook zijn koninkrijk stichten. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Christus regeert aan de rechterhand van de Vader. En daar getuigt Psalm 110 zo heerlijk van. Wij willen nadenken over op deze hemelvaartsdag. Over het eerste gedeelte van vers 1 van Psalm 110. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. We denken na over de opgevaren Christus. Wij zien ten eerste, hij is Heere. Ten tweede, hij is aan de rechterhand van de Vader. En ten derde, hij is gezeten. Dus we denken na over de opgevaren Christus. Ten eerste, hij is de Heere. Ten tweede, hij is aan de rechterhand van de Vader. En ten derde, hij is gezeten. Psalm 110. Het is een psalm waar eigenlijk niet zo vaak over gepreekt wordt. En misschien had u het ook niet verwacht dat de dominee vanmorgen over Psalm 110 zou gaan. U had misschien gedacht over Handelingen 1. Of over Lucas 24. Of over Psalm 68. Of Efeze 4. Psalm 110, daar wordt niet zo vaak over gepreekt. Ook niet in de loop van het jaar. Kijk, want eigenlijk Psalm 110 vinden wij eigenlijk niet zo geliefde psalm. Als u nou zou zeggen tegen elkaar, wat is nou uw meest geliefde psalm? Dan zouden we vooral denken aan Psalm 23. Of misschien denkt u aan Psalm 42 of 84. En zo kunnen we wel verder gaan, maar ik denk niet dat er zoveel zullen zijn die zeggen, Psalm 110, dat is voor mij zo'n bijzondere psalm. Maar weet u, dat Psalm 110 de meest geciteerde psalm is in het Nieuwe Testament. Dat Psalm 110 het meest wordt aangehaald. U en ik denken niet zo vaak aan Psalm 110. We vinden het maar wat vreemd, omdat ons verstand verduisterd is. Het spreekt over dode lichamen. En hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En er staan moeilijke teksten in. Maar weet u, Psalm 110, daar dacht de vroege kerk nou veel aan. En reeds in het Nieuwe Testament kunt u dat zien. Hij wordt zo vaak aangehaald. Gelijk al op de dag van Pinksteren, dan citeert Petrus deze psalm in Jeruzalem, daar op de Pinksterdag. En we denken aan de Hebreeënbrief, citeert deze psalm verschillende keren. En de Heere Jezus zelf citeert deze psalm herhaaldelijk. U leest het in 3 evangeliën, in Matthäus 22, in Marcus 12 en Lucas 20. En dan wel 4, 5 keer in de brief aan de Hebreeën. Het Nieuwe Testament ziet psalm 110 als uiterst belangrijk. Want psalm 110 was een troost voor de vroege kerk. En waarom zo'n troost? Omdat Christus gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Ook al zien wij hem niet, hij is daar. En vandaar regeert hij alle dingen. En dat is nou zo'n onuitsprekelijke troost. Weet u, de psalmen in het algemeen, zij spreken over Christus. Dat heeft de Heer Jezus ook zelf gezegd. In Lucas 23, vers 44, dat het alles moest vervuld worden wat van hem geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Ook de psalmen. De psalmen spreken over Christus. Ze zijn vol van de Messias die komen zal, maar in bijzonder psalm 110. En eigenlijk is psalm 110 uniek. Het is een heel bijzondere psalm. Waarom? Nou, David heeft deze psalm gedicht. Staat boven een psalm van David. Maar, en hier spreekt David over de Messias. Maar de wijze waarop hij hier over de Messias spreekt is heel bijzonder. Want in andere psalmen, Messiaanse psalmen, wanneer David dan spreekt over de komende Christus, dan betrekt hij de Christus op een gebeuren in zijn eigen leven. Dan heeft David wat meegemaakt en dan trekt hij onder inspiratie van de Heilige Geest, dan trekt hij de lijn verder, de toekomst in en dan vergelijkt hij Christus met zichzelf. Zijn koningsheerlijkheid of zijn lijden, dat betrekt hij dan op de Messias. Maar in psalm 110 spreekt David over de Heere Jezus zonder hem te vergelijken met zichzelf. Hij spreekt nu direct over Christus. En hij ziet hier de unieke relatie tussen God de Vader en de Zoon. En dat zegt hij onder inspiratie van de Heilige Geest. Hoe de Vader de Zoon de ereplaats toekent. En dan vergelijkt David zichzelf niet met de Heere Jezus. Maar een directe openbaring over de Heere Jezus. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. En de enige verwijzing naar David ziet u in het woordje mijn. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En daarmee beleidt David dan ook alleen maar dat die Christus is zijn Heere. Dat David weet dat de Zoon die uit hem voortkomen zal, dat die Zoon de Messias wezen zal en dat hij in feite God zelf is. Hij is Davids Heere. Dus in dat woordje mijn, van mijn Heere, zien we een belijdenis van David. Maar voor de rest, in deze psalm, staat David helemaal op de achtergrond. Psalm 110 gaat volledig over Christus. En het punt waar het om gaat hier in deze psalm 110, en wat zoveel troost en blijdschap gaf aan de vroege kerk, en wat ook zo'n bron van troost voor Gods volk nu moet zijn, is dit, dat de Heere Jezus Christus regeert over alle dingen. Hij regeert over de Romeinen. Hij regeert over de tirannen. Hij regeert over communistische leiders. Hij regeert over de vervolgers van zijn kerk. Hij regeert over alle mensen. Of mensen het nu willen of niet, naar zijn vrijmachtig welbehagen zal hij bekeren zondaren. En hij zal hen trekken tot zich. Hij zal zijn kerk bouwen. Hij zal nu mensen bekeren, of wanneer zij in een onbekeerlijkheid volharden, dan zullen ze geslagen worden. Dus of een mens wordt bekeerd, of een mens, wanneer hij in zijn ongeloof volhardt, wordt door deze koning uiteindelijk geslagen. En vanaf zijn troon gaat hij nu zijn raadsbesluiten uitvoeren en zijn koninkrijk komt. Dat staat vast, want Christus is aan de rechterhand van de Vader. En nu mag zijn volk toezien met diepe verwondering wat deze verhoogde koning gaat doen. Hij bekeert vervolgers. Denk maar aan Saulus van Tarsen. Hij neemt zijn kinderen op in heerlijkheid. Denk maar aan wat er gebeurde met Stefanus. En hij slaat hen die zich verheffen tegen zijn koningsmacht. Hij slaat hen. Denk maar aan wat er gebeurde aan koning Herodes. Die zich verhief. En hij werd van de wormen gegeten. Hij werd geslagen. En daarin zag de vroege kerk dat Christus regeert. Ze zagen hem niet, maar ze zien zijn werken wel. En dat wordt nu vertolkt in Psalm 110. De Heere Jezus regeert, ook nu. Psalm 110 is een heerlijke psalm. En het is wel eens genoemd de geloofsbelijdenis van David. Het is wel eens genoemd de apostolische geloofsbelijdenis van David. Want u ziet in deze psalm zoveel aspecten terugkomen van de apostolische geloofsbelijdenis. Kijkt u misschien vreemd van op? Maar het ligt er allemaal in. Kijk, u vindt hier de drie-eenheid. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dat is God de Vader, die spreekt tot God de Zoon. En het spreekt ervan hoe Christus geheiligd is tot priester. En dat gebeurt door de zalving van de Heilige Geest. U ziet hier de Triniteit naar voren komen. En u kunt ook hier denken aan de vleeswording van God. Dat zit impliciet in de uitdrukking mijn Heere. David weet dat de zoon die uit hem zal voortkomen, de Messias, hij is zijn Heere. U ziet hier ook in Psalm 110 het lijden van Christus afgebeeld, want hij wordt afgebeeld als de priester. En een priester moet een offer brengen. En dat offer van de Heere Jezus, dat was zichzelf. En u ziet ook een verwijzing naar zijn opstanding. Dat is beschreven in vers 7. Hij zal het hoofd omhoog heffen. Dat is letterlijk gebeurd. Hij verrees, maar ook zijn hemelvaart en verheerlijking. Dat ziet u weer in vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Maar het feit dat hij opgevaren is, dat laat ook zien dat hij eerst is neergedaald. Efeze 4 vers 9. We moeten schrift met schrift vergelijken. En daarin zien we hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. En we zien de apostolische kerk vergaderd onder zijn scepter. En dat de Heere Jezus hen samenhoudt in de gemeenschap der heiligen. We zien het eindoordeel in vers 2. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heers in het midden van uw vijanden. En de belijdenis van het eeuwige leven, dat ziet u ook. In vers 4, gij zijt priester in eeuwigheid. Hij leeft altijd, eeuwig leven. En zo deze psalm is een heerlijke belijdenis van Christus. En een heerlijke belijdenis van zijn hemelvaart. Zijn discipelen zagen de vervulling. Ze zagen hem opvaren. Ze zagen hem opvaren met zijn uitgestrekte handen, zijn zegenende handen. Het laatste wat zijn kerk van de Heere Jezus op aarde lichamelijk zag, waren zijn uitgestrekte, zegenende handen. En wat gebeurde daarna? Toen de discipelen omhoog zagen en hij werd weggenomen door een wolk en ze zagen hem niet meer. Nog toen werd de Heere Jezus in de hemel opgenomen. Toen werd vervuld, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. En dat is een unieke zin in het Oude Testament. Hier worden wij kleine mensen het voorrecht gegund om te luisteren hoe God de Vader tot God de Zoon spreekt. En dan zien we iets van dat eeuwige besluit tussen de Vader en de Zoon. U beluistert hier iets van het verbond der verlossing. Dat de Vader deelt mee aan de Zoon. Dat hij alle vijanden zal overwinnen. Dat zijn volk eeuwig bij hem zal zijn. Hij wordt hier Heere genoemd. Hij is Heere over allen. Hij was voor alle dingen. En alle dingen bestaan door hem. Hij is Heere, want hij is de eerstgeborene aller creaturen. Hij is Heere, want hij is erfgenaam over alles. Hij is Heere, want God heeft hem gezalfd tot middelaar. Hij is profeet, priester en koning van zijn volk. Hij is Heere in macht en kracht. Hij heeft macht de zonde te vergeven. Hij heeft macht om leven te maken die hij wil. Hij heeft macht te rechtvaardigen en macht om te heiligen. Hij heeft macht om te verlossen uit verzoekingen. Hij heeft macht om te doen opstaan uit de doden. Hij heeft macht om zijn schapen vast te houden. Hij heeft de macht om de aanklager der broederen uit te werpen. Hij is de Heere in macht om te oordelen, om te zalven met zijn geest, om te gebieden wanneer en wie hij wil. Hij is de Kyrios, hij is de Heere. Aan hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Aan hem is gegeven alle gezag, alle autoriteit. Ook al snoeven de volken, ook al staan tirannen op die denken dat ze een duizendjarig rijk hier op aarde zullen aanrichten. Met een paar jaar zijn ze omvergeworpen. Alle tirannen die zich verheven hebben tegen de Heere Jezus en tegen zijn volk zijn allemaal vergaan. Het is bekend uit de vroege kerkgeschiedenis dat de 30 gouverneurs en keizers en proconsuls waren onder de Romeinen. Ze hebben er zo'n 30 opgeteld die zich allen opgesteld hebben tegen de kerk en die hen bloedig vervolgd hebben. En van deze 30 leiders van de Romeinen, ze zijn allemaal omgekomen op verschrikkelijke wijzen. Sommigen hebben zelfmoord gepleegd. Sommigen konden het niet eens doen. Hebben iemand anders gevraagd om dan het karwei af te maken. Zichzelf te doden. En anderen kregen verschrikkelijke ziekten. De Heere regeert. De vroege kerk zag het voor hun ogen gebeuren. Dat allen die zich verheffen tegen de Heere, dat zij omkomen. Dat Christus heerst in het midden van zijn vijanden. Dat de Heere zal koningen zal verslaan ten dagen zijns toorns. De vervolgers kunnen niet ongestraft Gods kinderen vervolgen. Hij is de Heere. En hij zorgt ervoor dat zijn huis vol wordt. Hij zorgt ervoor dat er dagelijks aan de gemeente toegevoegd werden. En hij is ook nu aan het werk om dagelijks toe te voegen aan hen die zalig worden. Hij is ook nu de God van wonderen, die wonderen doet. Als u het vraagt aan de christenen van achter het ijzeren gordijn, hoe ze het hadden tijdens de vervolgingen onder het communisme, dan zullen ze het u zeggen, wij leefden toen van wonder naar wonder. De wonderen vonden plaats voor onze ogen, want Christus regeert. Hij is koning der koningen. En zijn kerk wordt uitgebreid. Ook al staan er machten op tegen de kerk, ook nu, ook in de westerse wereld, toch komt er weer een nieuw geslacht op, dat ook de vreze des Heren leert. Want Christus regeert. En zo is Hij de God die wonderen doet, die zijn kerk in stand houdt. En wat een troost voor zijn kinderen. Om al hun onmogelijkheden, de dingen die zij niet recht kunnen maken in hun eigen leven, mogen ze voor hem neerleggen. En wanneer zij weten dat ze moeten geloven, maar niet kunnen geloven, dan mogen ze roepen, o Heere, vul ons met uw geest. En wanneer ze niet kunnen bidden, dat ze mogen zuchten. En dat ze mogen weten dat de Heere Jezus bidt voor hen. Met gezag, want Hij is Heere. Maar ook wat een oproep voor hen die God niet kennen. Want zo velen leven voor zichzelf en ze weigeren te buigen voor de Heere Jezus Christus. Misschien zijn er ook hier vanmorgen onder ons die wel heel formeel naar de kerk gaan. Die precies weten wat mag en wat niet mag. Ze weten precies ook wat ze moeten antwoorden wanneer de ouderlingen op bezoek komen. Ze weten precies wat ze moeten zeggen. Maar onderwijl is hun hart gesloten. Ze willen niet buigen voor deze koning. Ze verzetten zich tegen hem. Hoe vreselijk. Zo komt u om. Deze koning zegt op hemelvaartsdag, mijn zoon, geef mij uw hart. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij is Heere. Hem moet u lief hebben. Hem moet u dienen. Hij alleen zal u overvloed geven. Zal u leven geven. Hij is de Heere. En hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En de rechterhand van de Vader, daar is veel over te zeggen. U weet het wel, dat de rechterhand van een koning was de plaats van eer. Koningen waren gewoon hen die ze wilden eren aan hun rechterhand te plaatsen. We kunnen denken dan aan Salomo, die zijn moeder Bathseba in 1 Koningen 2 vers 19... Hij plaatste haar aan zijn rechterhand. We kunnen denken aan Psalm 45 vers 9. De koningin staat aan uw rechterhand. De rechterhand wil in de schrift zeggen de plaats van eer. De plaats van majesteit en heerlijkheid. Maar de rechterhand wil ook zeggen de plaats van verkwikking, van zegening. Denkt u maar aan Psalm 77, waar Asaf gedenkt aan de dagen van de rechterhand des Allerhoogsten. Dat waren de dagen waarin God verkwikkende genade gaf. Maar de rechterhand verwijst ook naar zijn toren. De beker zijns torens is in zijn rechterhand. Die gaat de Heere uitgieten. En de rechterhand is ook de rechterhand zijner gerechtigheid. Hij onderhoudt het recht. En zo is er veel te zeggen over de rechterhand van God. Nou, Christus staat nu aan deze rechterhand van de Vader. God heeft bepaald dat zijn Zoon koning is. Dat hij is bekleed met recht, met macht, met kracht, met gerechtigheid. Dat hij de macht heeft om te zegenen. Dat hij de macht heeft om te toornen. Hij is aan de rechterhand van de Vader. En vandaar regeert hij. Hij regeert, dat wil het vooral zeggen met de Heere Jezus. Daar moeten we de nadruk op leggen. Hij heeft alle autoriteit en macht en gezag. Maar nou moeten we wel onderscheid maken tussen de regeringsmacht van de Heere Jezus Christus. Want u begrijpt wel dat de Heere Jezus ook alle macht al reeds bezat. Hoe dan? Nou, hij had macht over de natuur. Macht over de duivelen. Hij kon tegen de duivelen zeggen, gaat uit. En ze gingen. De Heer Jezus kon tegen de wind en de zee zeggen, wees stil. En ze waren stil. De Heer Jezus heeft macht over de doden om hen op te wekken. Lazarus, sta op. En Lazarus, hij kwam naar voren. Hij kwam uit het graf. Zo, dat is zijn regering van natuur, zo kunt u dat zeggen. Zijn regeringsmacht over de natuur, over alle dingen, dat had hij altijd. Dat is niet wat de Heere nu gekregen heeft. Maar daarnaast heeft de Heere nu ook macht verkregen om zalig te maken. Daarvoor moest de Heere Jezus eerst lijden en sterven en opstaan uit de doden. Kijk, dus er is iets toegevoegd aan de macht van de Heere. Hij had macht over alles, de natuur, over de duiven, over alle mensen. Maar nu is daar een macht bij toegevoegd dat hij naar het recht van God macht heeft om zalig te maken. Hij is de zaligmaker. En daartoe had God hem een lichaam bereid. Of u kunt zeggen, een menselijke natuur gegeven. En daartoe werd hij gezalfd met de Heilige Geest. En in de kracht van zijn Heilige Geest gaf hij zijn lichaam als een losprijs. En hij stortte zijn bloed, hij stierf, werd begraven en hij stond op uit de dood. En nu heeft hij verkregen het onvergankelijk leven. Hij heeft de bevoegdheid nu ontvangen om geestelijk leven te schenken. En daarom, kerk des Heren, besef het goed. Hij leeft. En hij is aan de rechterhand van God de Vader. Hij is daar eeuwig. En hij is daar om uw zaligheid te garanderen. Hij is daar eeuwig aan de rechterhand van de Vader om nooit meer weg te gaan. Hij blijft daar. En daar aan de rechterhand van de Vader heeft hij de sleutels van de dood en van de hel. Uw geliefde, uw liefste, regeert over alles. God heeft hem gesteld tot regeerder. Om een voorbeeld te gebruiken. Vader Jacob, hoor dat zijn zoon, zijn geliefde zoon Jozef, regeerder is. Over het hele land van Egypte. Wat was dat wat voor hem om dat te horen. Die oude man, hij leefde helemaal op. Maar wat denkt u er dan van? Dat de Heere Jezus, wanneer hij uw zaligmaker is. Wanneer hij uw liefste geworden is. Dat hij regeerder is over alle dingen. Dat hij is daar aan de rechterhand van de Vader, u ten goede, om u te zegenen, om u te ondersteunen, om u te helpen, om u te beschermen, om u nooit te verlaten, maar altijd bij u te zijn, met zijn woord en met zijn geest en met zijn goddelijk macht, dat hij u brengt waar u uzelf niet brengen kunt. O, wat een vreugde moet het zijn voor zijn kerk, dat haar koning leeft. En wat er ook gebeuren mag, Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Ja, dat ook alle dingen mee moeten werken tot de zaligheid van zijn kinderen. Want hij regeert aan de rechterhand van de Vader. Hij maakt gebruik van zijn macht om de vijanden te overwinnen. O, wat een heerlijk heilsfeit. En wat een angstaanjagend gebeuren voor alle vijanden. Al beseffen ze het nu nog niet. Ze zullen het allemaal beseffen. Hoe verschrikkelijk het voor hen is, voor zijn vijanden. Dat Christus regeert. En de Heer Jezus heeft die heerlijkheid ontvangen in de weg van lijden. In de weg van de neergang. Zo is hij verheerlijk. En weet u, dat is nou ook de weg. Van zijn kerk. Dat is nou ook de weg van zijn volk. Dat zij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Het is de weg van verootmoediging. Dat leidt tot verhoging. Er zal in dit leven een kruis gedragen moeten worden. Er zal een strijd gestreden moeten worden. Er zal een last te dragen moeten zijn. Dat is de strijd des geloofs. Maar in die strijd des geloofs is de Heere hen tot schild in het strijdperk van dit leven. En door de macht van de Heere mogen zij gaan van kracht tot kracht. Dat wanneer jonge mensen afhaken en het niet meer zien zitten, dat ouderen nog fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Want dat strijdend leven van een kind des Heeren, dat is het beste leven hier op aarde wat er mogelijk is. Want zijn volk wordt beschaduwd onder de Almachtige. En zijn volk wordt verkwikt met bronnen van eeuwig leven. Water des levens krijgen ze. Gods volk is een gezegend volk. Ze hebben vrede met de Heer. Maar ze gaan door een strijd. Het is een weg van zelfverloochening. Maar juist in die weg van zelfverloochening. In die weg van strijd. In die weg waarin ze een zwakte ervaren. Beseffen ze meer wie Christus voor hen is. En zo komt er een neergang in het eigen geestelijke leven. Maar er komt een opgang, een groeien in de kennis van Christus. Ze worden hem zo gelijkvormig gemaakt. En zo worden zij ook straks gebracht om voor eeuwig bij hem te zijn. In heerlijkheid. Hij is het hoofd. En hij zal zorgen voor al zijn leden. Ik leef en gij zult leven. Ik ben in de heerlijkheid en gij zult met mij verheerlijkt worden. Dat is de toekomst. Dat moet het doel zijn van het leven van een kind des Heren. Niet hier op aarde zoveel mogelijk zien te bereiken. Nee, dat alles in uw leven verenigd mag zijn tot de vreze van zijn naam. Dat u mag leven om hem al meer te kennen. Om al meer hem te leren lief te hebben. Dat moet toch het doel van uw leven zijn. Dan bent u toch een pelgrim hier op aarde. Een vreemdeling hier beneden. Want hij is aan de rechterhand van de Vader. En daarheen moet het gaan. Maar dan zien we ook nog hoe de Heer Jezus daar is. Hij is gezeten. Hij zit. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Wat doet deze koning? Hij zit. Nee, denk niet dat hij nou niets doet. Nee, hij is voortdurend bezig te waken, te strijden voor zijn kinderen, te bidden voor hen. En hij is bezig hen te brengen waar hij is. Hij is bezig een plaats voor hen te bereiden in het vaderhuis hierboven. En daar spreekt deze psalm ook verder van, daar kunnen we nu niet op ingaan. Maar we beperken ons tot wat we vinden in onze tekst. Zit. Hij is gezeten. En dat is een bijzondere uitdrukking. In dat woordje zit. Daar zit zoveel in. Het betekent het werk is gedaan. Hij mag zitten. Bij goddelijk volmacht. De eerste trap van zijn verhoging was zijn opstanding. De tweede trap zijn hemelvaart. De derde trap is zijn zitten. Aan de rechterhand des vaders. Nou moeten we beseffen, het gaat niet om een specifiek lichaamshouding van de Heere Jezus in de hemel. Want Petrus en ook Paulus getuigen van de Heere Jezus dat hij is aan de rechterhand van de Vader. En Stefanus zag hem staande aan de rechterhand van de Vader. Het gaat niet letterlijk om zitten, maar door dat woord zitten wordt iets ons meegedeeld, ons iets geopenbaard. Het feit zitten, dat duidt op rust. Ik zei het zojuist al, het werk is gedaan. Hij mag zitten, rusten. Christus is binnengegaan in zijn rust. Hij is opgehouden van zijn middelaarswerk zelf lichamelijk hier op aarde te vervullen. Dat werk is klaar. Denk maar aan Hebreeën 4 vers 10. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust. Gelijk God van de zijne. De Heere Jezus is die rust ingegaan. En de Heere Jezus moest gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij lijden moest. En hij heeft het geleerd. Hij werd volmaakt door lijden. Zo werd hij een volmaakt offer, een volmaakte priester. En dit is alles voleindigd. En daarom zegt Hebreeën 10 vers 12, deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. En hij zal daar zitten totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank van zijn voeten. We denken ook aan wat de Heere Jezus zegt in Johannes 17 vers 4 en 5. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij gij Vader bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Hij heeft zijn werk voleindigd en nu vaart hij op. Dat zei hij ook tegen Maria in Johannes 20 vers 17. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Ik vaar nu op, want mijn werk hier op aarde is voleindigd. Het is klaar. En omdat de Heer Jezus nu aan de rechterhand van de Vader zit, het werk is af. Daarom mogen zij weten dat de zonden verzoend zijn. De schuld is voldaan. En laat een zondaar nu beseffen dat er vergeving voor zonden is enkel in Christus, omdat hij van de aarde naar de hemel is opgevaren en daar zit. Volkomen verlossing heeft hij teweeggebracht. Hij alleen kan vergeving der zonden schenken. Hij zit. Hij is in rust. Het werk om te betalen, om te verzoenen voor de schuld is af. En deze rust verootmoedigt ons. Want wij kunnen die rust nooit bewerken. Rusteloos is het hart, totdat het rust in u, o God. En dat zit op Christus. En dat is om Christus wil. Wij kunnen die rust zelf nooit bewerken. Wij zijn ook nooit klaar met ons werk. Wij kunnen nooit zeggen, nou is ons werk af. Sommige mensen, wanneer ze oud geworden zijn, zeggen, nu is mijn werk af. Nou, dat betekent dan dat de Heere geen werk meer voor hen heeft. Dat de Heer hen dan tot zich zal brengen. Dat kan. Maar eigenlijk is ons werk nooit af. We zijn nooit klaar. Want ons werk is onvolmaakt. Het was allemaal stukwerk. Het is alles bevlekt met zonde. Maar het werk van de Heere Jezus is af. Het is volmaakt. En daarom behoudt hij arme zondaren. Daarom is er een volkomen rust voor Gods kinderen. Want u moet beseffen, Christus is plaatsvervangen. Wanneer de Heere Jezus nu rust van zijn werk, dan is hij daarin ook de plaatsvervanger van zijn volk. Hij gaat in tot zijn rust. En dat gaat hij ook meedelen aan zijn volk. Zijn volk gaat ook van die rust genieten. Hij deelt die rust uit aan zijn kinderen. Zitten betekent rust. Maar zitten betekent ook nog iets meer. Zitten betekent ook iets in bezit nemen. In Richteren 5 vers 17 leest u: Azer zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Dus Azer zat aan de zeehaven. Dat betekent, Azer nam dat in bezit. En inderdaad, Azer was ook aan de kust van Palestina. Azer had het in bezit genomen. Permanent bezit. Nou, Christus zit in de hemel. Hij heeft dat permanent in bezit genomen. En dat heeft hij gedaan weer als middelaar. Opdat zijn volk ook daar zal zijn. Hij is de plaatsvervanger. Waar hij is, daar komt ook zijn volk. Hij heeft dat permanent in bezit genomen ten behoeve van zijn kinderen. Maar zitten betekent ook iets anders. Zitten is een symbool van eer en heerlijkheid. De koning zit op zijn troon. En hij staat zelfs niet op wanneer er ministers binnenkomen. Christus zit. Dat is zijn eer. Zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur zijn daar verheerlijkt. Hij heeft macht en bevoegdheid. Zijn volk te stellen voor zijn vader, zonder vlek of rimpel. En ze zullen allen bij hem zijn. Ze zullen zijn zaligheid beërven. Hij is in eer en hij deelt die heerlijkheid uit aan zijn kinderen. Ze zullen mee verheerlijkt worden. Zitten. Dat is ook iets anders. Dat is ook de gestalte van een rechter. Een rechter zit om recht te spreken. Nou, de Heere Jezus zal ook alle volken berechten. Voor hem moet nu alle knie zich buigen. Hij is de rechter. Hij komt om te oordelen. Alle tong zal hem moeten belijden. Zijn volk zal hem dan op die jongste dag met vreugde belijden. En al zijn vijanden zullen hem moeten belijden. En ze zullen allen hun knie moeten buigen voor hem. Hij zit. Hij is rechter. Dat betekent hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En wat betekent dat nu voor ons? Voor u en voor mij? Nou, dan kunt u denken aan Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Daar spreekt Psalm 110 ook van zijn toorn. Want het gaat verder in vers 1. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En vers 2, de Heer zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden van uw vijanden. En vers 5, hij zal koningen verslaan ten dagen zijn torens. Dat is zijn toren als rechter. Kus de zoon. En dat zal zo erg zijn dat in Openbaringen 6, daar leest u. Hebt u een beeld hoe het dan zijn zal wanneer de koningen en de prinsen en de kapiteins en alle leiders en de slaven en het gewone volk. Ze allemaal zullen roepen, bergen en heuvelen valt op ons en bedekt ons voor de toren van het lam. Voor de toren van hem die komt om te oordelen. O, wat zal dat zijn? En daarom zegt de schrift, kus de zoon, buig voor hem. Kussen betekent liefhebben. Zijn volk kust hem. Zijn volk heeft hem lief. Want hij heeft een volkomen werk van verlossing bewerkt. Hij heeft hun zaligheid bewerkt. Hij heeft mij opgetrokken uit modderig slijk. En nu wil zijn volk hem lief hebben als profeet, priester en koning. En zijn volk wil hem kussen, wil hem lief hebben, al meer lief hebben. En ze hebben er berouw over dat ze hem niet genoeg lief hebben. Dat ze hem niet genoeg dienen, kussen. Dat betekent ook eer bewijzen. En kussen, dat is ook een teken van trouw en gehoorzaamheid betonen. Dat ligt allen, dat ligt daar nou in dat kussen van die koning. En dat is de plicht die wij aan deze verheerlijkte koning verschuldigd zijn. Die opgevaren is in heerlijkheid. We hebben hem lief te hebben. We hebben hem te eren, hem te gehoorzamen. Kus de zoon, wees hem gehoorzaam. Wordt geregeerd door de scepter van zijn mond. Dat is zijn woord. Een ieder die niet naar hem luistert, zal vergaan. Laten we daarvan doordrongen zijn. Een ieder die niet naar hem luistert, zal vergaan. Welk mens u ook vandaag ziet, waar u ook komt. Een ieder die niet buigt voor deze koning die hem niet kust, die hem niet lief heeft, die hem niet eert, die hem niet gehoorzaam is, die zal geslagen worden. En daarom betekent hemelvaart, betekent voor een ieder van ons, kus de zoon, aanbid hem, want hij is koning. En daar hebben we nu allemaal mee te maken. Van nature zeggen we, laten we zijn touwen verbreken. De duivel verleidt en de duivel hitst op om tot opstand te komen. Maar weet dat de duivel, hij komt om te stelen en te doden en in het verderf te storten. Christus, die koning, komt om te behouden, om overvloed te geven. En hij biedt ook nu aan een ieder van ons, leven, overvloed. Eeuwig leven. Daartoe is hij nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Van zijn troon zendt hij zijn geest die zondaren zalig maakt. O, daarom buig nu voor hem. Ook al hebt u alles verknoeid in uw leven. Ook al kunt u hem niet dienen zoals het moet. Ook al faalt u in alles. Ook al moet u steeds teruggezet worden naar groep 1. Omdat u het alles weer altijd weer verprutst. Beleid het voor hem. Kust de zoon. Hij zal zijn geest op u zenden. En zo zult u gered worden. Hij hoort het geroep van de ellendigen. Heeft deze koning u al horen roepen om genade? Amen.